Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn zo weer bij u te mogen zijn en samen de Bijbel te openen. Maar ik vond het ook heel fijn om samen te zingen. En wat is het bijzonder dat we Hem, de Heer Jezus Christus, mogen kennen. En dat we weten dat Hij ons verzoend heeft met de Vader. Zodat God de Vader ons ziet in liefde. En met ons begaan is, met ons bewogen is, en daar willen we vanmorgen ook samen over nadenken. En ik wil graag met u en met jou een heel bekend gedeelte lezen uit het boek Exodus, hoofdstuk 3. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien, en ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege de slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een land en naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaïeten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen en ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes echter zei tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u zeggen tegen de Israëlieten, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, de Heeren, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. En de tekst voor vanmorgen is uit Genesis 16 vers 13, waar staat, en zij gaf, dat is Hagar, en zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam, u bent de God die na mij omziet. Eigenlijk ben ik afgelopen maandag op dit gedeelte terechtgekomen, omdat het me af en toe nog wel eens in mijn hart raakt dat mensen zo gemakkelijk over God spreken. Ze doen of hij iemand is die gelijk is aan ons. Of iemand die misschien dan wel iets sterker of iets knapper zou zijn, maar toch, God, wie is God? En tussen de vraag aan mensen die ik al zo vaak gesteld heb tijdens deur-en-deurwerk en straatwerk, wie is God voor je? Ik heb al zo vaak gehoord, God die bestaat niet. Dat is helemaal niets, daar moet je je niet druk om maken. Einde van het leven is het einde van alles. En tussen die vraag van wie is God voor je, die dan niet zou zijn, die niet zou bestaan, en het antwoord wat ik ook vaak hoor van mensen die in de kerk komen, in samenkomsten komen, hij betekent alles voor mij. En dat is natuurlijk wel een mooi antwoord, hij betekent alles voor mij. Maar als hij dan wat verder spreekt, dan blijkt dat nog wel mee te vallen dat hij alles voor hun betekent. Want dan is het toch maar een of ander vaag figuur. En een God die je dan wel eens hoort en wel eens wonderen doet misschien, voor mensen die de Bijbel kennen, maar nooit voor mij. Het is altijd voor die ander. En daarom vanmorgen de vraag aan u, aan jou, die ik ook mezelf gesteld heb. Wie is God voor mij? En het is best eens belangrijk om daar de komende week over na te denken. Daarom komen we ook bij elkaar op zondagmorgen om samen te zingen, om onze God te loven en te prijzen, om hem te eren en te aanbidden. Maar ook om iets te brengen, de dank en de eer en de lof, en van hem te ontvangen. En hij spreekt elke keer weer opnieuw. Hij spreekt door zijn woord, hij spreekt door zijn geest en hij spreekt tot u, tot jou en tot mijn hart persoonlijk. Dat doet hij zodra we ons afstemmen op hem. En hij doet het vaker, maar dan horen wij het niet. Dan zijn we zo druk met onszelf dat we zijn stem niet horen. En misschien ook nu we hier vanmorgen bij elkaar zitten, in rust en in vrede, kan het best zo zijn dat de zorgen, de problemen, de ziekte, de nood die in uw leven of in uw omgeving is, u zo bezighoudt dat u eigenlijk met uw gedachten niet hier bent. Lichamelijk bent u hier, maar u laat u meenemen door de zorgen die er zijn. En de stem van God gaat ook aan u of jou voorbij. Daardoor leer je de Heere God ook niet kennen. En de Heere God wil gekend zijn. Weet je, God is zo machtig. We hebben het vanmorgen ook al gehoord. Hè? Hij heeft de hemelen en de aarde geschapen. Het hele universum waarin we zijn, wat zo gigantisch, onmetelijk groot is. Dat heeft God geschapen. En dat kunnen we niet begrijpen. Wie moet die God dan zijn? Wat een macht moet die God hebben? Dat wij hier op dit kleine bolletje, in dat groot heelal, door hem gezien worden, door hem gehoord worden. Ongekend. Maar diezelfde God heeft aan Mozes de opdracht gegeven om de tabernakel te bouwen. En die God heeft in zijn wijsheid beslist hoe dat moest worden. En ik zei van de week nog tegen Willy, mijn vrouw, als je dat al zo vaak hebt gelezen van die tabernakel, al die haakjes en die oogjes en die planken. En dan denk je, ja, waarom staat het in de Bijbel? Nou, het staat in de Bijbel om je te leren kennen wie God is. Dat God gigantisch groot is, onmetelijk groot is, die bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Maar diezelfde God is ook groot in het kleine. Dat hij die tabernakel door Mozes heeft laten bouwen, maar hij heeft hem ook eigenlijk de bouwtekening gegeven. Hij heeft gezegd, zo moet het gebeuren. Dat oogje moet daar, dat haakje moet daar, dat zeil moet daar, die plank moet daar. En dat moet met goud overtrokken. En weet je, het is gigantisch als je dat leest. En wij zijn dat zo gewend van, misschien al uit de kinderbijbel, hè. Dus het is voor ons eigenlijk vanzelfsprekend, maar dat is niet vanzelfsprekend. Want God heeft mensen een geest moeten geven om het te kunnen doen. Anders hadden ze het niet eens gekund. En trouwens, als je leest dat er iemand die kandelaar maakt uit één klomp goud. Ga er maar eens aan staan. Eén geheel. Onvoorstelbaar, zo groot is God, zo machtig is God. En toen we er net aan het bidden waren, toen dacht ik, hij is wel heel erg groot. Hè? Wij bidden hier in deze ruimte, met onze zorgen, met onze zieken, met onze problemen. Maar over heel de wereld wordt op dit moment gebeden. En dat gaat eigenlijk heel de dag door. Hè? Dat gaat dag in dag uit door. Alleen op zondag wordt er wat meer gebeden, omdat we dan bij elkaar komen. Maar misschien is het niet eens meer, hè? Want thuis wordt er ook heel wat gebeden. Maar in ieder geval, God hoort al die stemmen. God hoort u, God hoort jou, God hoort mijn stem. Te midden van die miljarden stemmen, hoort God jouw stem. En je kunt het je bijna niet voorstellen. Naar de mens gesproken zeg je, dat kan niet. Dat kan toch niet? Ik kan, terwijl dat ik naar iemand luister, ook naar een ander luisteren. Daar moet ik wel een beetje mijn best voor doen, maar het lukt me wel. Mijn vriend, die kan dat niet, die kan maar naar één persoon luisteren. Maar die neemt ook niets waar wat er om hem heen gebeurt op het moment dat hij naar iemand luistert. Soms ben ik jaloers, dan luister je echt naar iemand. Maar ik neem alles om me heen waar. Maar goed, dan zijn het misschien één of twee mensen. Maar God, alle mensen, dat is toch onvoorstelbaar? Dat kun je niet bedenken. En toch, het gedeelte wat we vanmorgen zo samen gelezen hebben, is daar een geweldig mooi voorbeeld van. En als het gaat over de Heer Jezus, want daar kan ik ook nooit omheen, om het maar zo een beetje oneerbiedig te zeggen, vind ik ook niet erg. Want het gaat altijd om de Heer Jezus, het kan ook niet anders. Hè? Maar toen ik zo las van die doornstruik of de braamstruik, net daarna wat voor een vertaling dat je hebt. Hè, dat is eigenlijk wel een wonder, want ik heb al heel wat branden gezien. En toen ik voor mijn herhaling van mijn diensttijd op moest komen, moest ik ook naar de brandweer. En dus ik heb ook nog vuurtje gestookt en branden geblust. Maar ik heb wel ontdekt dat wat brandt, dat brandt ook totaal op. Want de brand stopt pas als er geen materiaal meer is, of als er geen zuurstof meer is, of als er geen temperatuur meer is. Maar als je dat zomaar laat branden, dan blijft er ook eigenlijk niets van over dan een beetje waar je erge vieze handen van krijgt. Maar hier, die doornstruik, die stond in brand. Ik kan me ook niet voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Het schijnt een normaal verschijnsel geweest te zijn, dat wel eens gebeurde, dat de brand kwam in die struiken vanwege de temperatuur. Maar dit was wel heel erg bijzonder. Want Mozes had het ook nog nooit gezien. Hij ging dat bekijken. Hij wilde dat van dichtbij bekijken. Dat er daar iets in brand staat, terwijl dat het niet verteert. En dan denk ik ook altijd aan Jesaja, waar staat, als gij door het vuur gaat, het zal u niet verteren. En wat heeft de Heer dat mooi als voorbeeld gegeven met die drie mannen in de brandende oven. Vier mannen in de brandende oven. Die gingen er drie in, er kwamen er ook drie uit, maar er was er wel eentje bij. En wat heeft God dat mooi als voorbeeld voor ons in de Bijbel neergelegd. Maar daar die struik, die brandde en hij verteerde niet. En weet je, toen dacht ik aan de woorden die in Hebreeën staan, waar staat, God is een verterend vuur. Vuur verteert. God is een verterend vuur. Maar voor wie is hij een verterend vuur? Voor alle die de Heer Jezus Christus niet aanvaarden als hun verlosser. Want het brandende vuur, om het zomaar te zeggen, van God wat over de zonde moest komen, over u, over jou en over mijn zonde, heeft de Heer Jezus op zich genomen. Zodat wij voor God kunnen verschijnen. En Mozes die nadert daar, die doornstruik, en dan roept de Heere God, Mozes, kom niet dichterbij. Want de plaats waarop je staat is heilige grond. En wij natuurlijk in deze tijd, we lopen in en uit bij God en we doen of we met hem op school gezeten hebben. Maar die God die is niet veranderd, dat is nog steeds die heilige God. En op het moment dat je voor God verschijnt, of je dat nu merkt of niet merkt, sta je op heilige grond. En besef je dat ook, wie God is. Wie God in zijn grootheid en in zijn heiligheid is. In hem is geen zonde. Hij is volmaakt. En wij zijn in de Heer Jezus ook volmaakt, maar lichamelijk is er nog steeds zonde. En God kan niet met zonde omgaan. En wat is het dan bijzonder dat we niet verteren voor zijn verterend vuur, maar dat we behouden zijn en behouden worden door het offer van de Heer Jezus Christus. Maar het is wel een heilige plaats. Je staat daar voor de almachtige God, voor de eeuwige, of je buigt je knieën voor hem, maar op zijn minst je hart. Want het is een wonder dat je voor hem mag verschijnen. Misschien geloof je het niet, maar het is wel zo. Onvoorstelbaar dat je als zo'n klein nietig mensje voor hem mag verschijnen. De allergrootste, de allerhoogste, de allermachtigste en de allermooiste. Wat een God, maar wat een liefde. En wat bijzonder dat jij, dat u, dat ik bij hem mag komen. Elk moment van de dag. Maar weet je wat er ook in dit bekende, overbekende gedeelte toch wel weer erg tot me doordrong? Is dat God niet je aan je lot overlaat. Dat God je ziet, dat God met je begaan is. Dat deed hij al met het volk Israël. Ze waren daar. Ze werden als slaven behandeld. Ze moesten slavenarbeid doen. En ze riepen tot God. En ze wisten niet eens dat God al met ze bezig was. Ze wisten het niet dat God tot Mozes sprak. En ze riepen tot God. En God was met ze bezig. Wat bijzonder, hè? En zo is het ook in u en in jou en in mijn leven. Soms hebben we het idee als we bidden dat het helemaal ook helemaal niets uithaalt. Soms denk je, God, bent u er wel echt? Ja, hij is er echt. En het bidden haalt uit, het maakt alles uit. Het bidden maakt het verschil. Alleen, wij begrijpen God niet. En daarom komt het bij ons wel eens anders over. Maar op het moment dat je bidt, hoort hij je. Zelfs je zuchten, hoort hij. En eerlijk gezegd, dat wil ik u al beleiden, heb ik wel eens tegen Willy gezegd, dat bidden, dat helpt niks. Want hoe meer dat je bidt, hoe erger dat het wordt. Kan je beter voor sommige dingen niet doen. Of heb je dat nog nooit gehad? Nou, ik wel. Dat je echt serieus de Heere God aanroept in je probleem. Dat je naar niemand toe kunt. Dat niemand je kan helpen. Dan alleen God kan je helpen. En dan ga je naar die God. En dan val je voor hem neer en zeg: Heere God, wilt u mij helpen? Het tegenovergestelde gebeurt. Het wordt alleen maar erger. Heere God, ik heb u niet gevraagd om het erger te maken. Ik heb u gevraagd om me te helpen. Maar hier, door dit gedeelte en het verdere van Mozes en van het volk Israël, kom je erachter dat God je helpt. Ook al merk je daar niets van. Ook al wordt het soms erger, want wat gebeurt er op het moment dat Mozes naar de farao gaat? Dan zegt de farao: ze zijn lui. Nadat hij eerst al gezegd had dat alle kinderen, alle jongetjes verdronken moesten worden. En ze waren lui en ze moesten zelf het stro ook gaan halen en ze moesten alles zelf gaan doen. Maar ze moesten wel dezelfde hoeveelheid. Het werd erger. Dat werd er niet beter op. En toch was God met hen bezig. Hij had hun zuchten, hij had hun geschreeuw, hij had hun gebed gehoord. En ja, het werd erger. Maar God was aan de oplossing bezig. En natuurlijk denken we dan als mens misschien wel weer, had dat dan niet anders gekund? Ja, waarschijnlijk wel, naar ons begrip. Maar naar Gods begrip moest het zo. We begrijpen God niet. God is liefde, waar zoveel mensen aan twijfelen. En zijn liefde heeft hij geopenbaard toen wij nog zondaren waren, om ons in Christus met hem te verzoenen. En dat heeft hij gedaan op het kruis van Golgotha. Onvoorstelbaar. 3 uur licht en 3 uur duister. Dat licht konden nog, de mensen die daar waren, konden nog zien wat er gebeurde en horen wat er gezegd werd. Maar in die duisternis, daar had geen mens iets mee te maken. Daar kwam die brandende toren van God over de Heer Jezus Christus in mijn, in u en in jouw plaats. Had dat dan niet anders gekund? Nou, wij hadden het zo niet gedaan. Maar God heeft daar zijn liefde in geopenbaard. Hij heeft dat zelf bedacht en waarom, daar hebben wij niks mee te maken. Maar het gaat erom dat we God daarin eren. En dat we hem loven en prijzen om de wonderen die hij elke keer weer opnieuw toont door heel de Bijbel heen. Dat je in verbazing afvraagt, Heere God, wie bent u? Onvoorstelbaar, wat een God. En Mozes zegt, Heere God, dat kan ik toch niet? Later zegt hij ook, ik kan niet spreken. En wij mensen proberen er altijd onderuit te komen. We willen er graag bij horen. En we willen soms ook graag belangrijk zijn. Maar als de Heere God iets van ons vraagt, dan proberen we er altijd onderuit te komen. Mozes ook. En zoveel andere mensen in de Bijbel. En zoveel andere mensen in deze tijd. Maar als God iets van je vraagt, dan doet hij dat omdat hij je wil gebruiken. En dat je in zijn nabijheid mag verkeren, dat je in zijn liefde uit mag gaan naar die ander. Omdat God ook vandaag spreekt. Niet meer op de manier zoals hij tegen Mozes sprak, maar hij spreekt door zijn woord en door zijn geest. Maar zijn we zo afgestemd op God? Zijn soms maar hele kleine dingetjes. Maar wat voel je je gezegend als je mag weten dat je dat namens de Heere God gedaan hebt. Ik bezoek wel eens een zuster en die weet haar eigen naam niet meer. Las aan mijn naam. En dan zit ik soms zomaar een uur of anderhalf en soms ook wel eens 2 uur bij. En dan ga ik naar huis en dan ben ik zo dankbaar. Dan zit ik wel eens te huilen van dankbaarheid. Dan ben ik zo gezegend. En als ik dan denk, en wat heb ik daar gedaan? Alleen maar een beetje gezeten. Alleen maar, ik heb niks gedaan. Ik kon niet eens in de Bijbel lezen voor haar. Ik kon niet bidden met haar. Nee. Maar de Heer had dat wel op mijn hart gelegd om daarheen te gaan. En naar de mens gesproken denk ik dan voor mezelf, dat is eens en nooit meer. Normaal gesproken, toch? Wat heb je daar nou aan? Nou, wat je daaraan hebt, dat je gezegend wordt door God. Omdat hij haar wel kan bereiken. En dan mag je daar zijn. Als de vertegenwoordiger van de Almachtige God. Is dat niet mooi? En dat is ook voor u, voor jou. Maar hoor je zijn stem? Hoor je het nog wel eens dat je iemand mag bellen, een broeder, een zuster, een kaartje mag sturen? Als dat in je opkomt, moet je dat zomaar niet vergeten, moet je dat niet naast je neerleggen en dan mopperen. Ah, de Heere God, nou, ik hoef nooit iets voor hem te doen. Nee, het zijn de kleine dingen. Maar dat hebben we, als we het lied zingen, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Dan beginnen we bij de grootste en dan zijn we heel gauw klaar. Maar tel je zegeningen één voor één en begin bij de kleinste. Want het is onvoorstelbaar dat je vanmorgen je ogen weer kon openen. En hem de dank mocht brengen op deze mooie nieuwe dag. Vader, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het u voor en ik zie uit. Wat is het heerlijk om zo met de Heere God te mogen leven. Wat is het fijn om zo met hem te mogen leven. Dat is alleen maar mogelijk door de Heer Jezus. Er is geen andere weg dan de Heer Jezus. En dat zijn nou juist de moeilijke dingen in deze tijd. Ook bij mensen die zeggen dat ze een broeder en een zuster van je zijn. Oh, het kan ook wel zonder Jezus. Nou, dan heb je wel een andere Bijbel, want ik lees in mijn Bijbel dat het niet kan zonder de Heer Jezus. Want Hij is de weg en de waarheid en het leven en niemand komt door de Vader dan door Hem. Dat hebben wij mensen niet verzonden, dat zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Dat is niet om het moeilijk te maken, maar om je juist naar God de Vader te leiden door Hem heen, anders zou je er nooit kunnen komen. En dan zegt Mozes, als ik dan ga en ik zeg van, ja, God heeft mij gestuurd. En ze vragen, wie is dat dan? Wie is jouw God dan? Ja, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat wisten ze wel. Maar dit was iets nieuws. Dit was ook de eerste keer dat God zijn naam bekend maakte. Voor u niet onbekend, hè? Ik ben. En in die paar, of in die twee woordjes, ik ben, zit zoveel verborgen. Hij is er altijd al geweest. Hij is niet geboren, hij is niet geschapen, ja, dat begrijp ik ook niet. Maar dat is nou juist ook een deel van de grootheid van God. Hij is altijd geweest. En hij zal er altijd zijn. De Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Dat zegt de Heer Jezus. God zonder begin. Zonder einde. Onbegrijpelijk. Maar dat is nou juist de kracht van God waardoor je Hem kunt vertrouwen. Omdat voor Hem niets onbekend is. Hij kent je beter dan dat je jezelf kent. Hij was erbij vanaf het prille begin, vanaf het eerste contact. En Hij heeft je dagen al in zijn boek geschreven. Hij wist ook al wat er zou komen. Hij weet je pijn, je verdriet, je eenzaamheid, je teleurstelling. Dat komt omdat Hij kan zeggen, en Hij is het, ik ben. En de ik ben gaat met je mee. Hij zal er altijd zijn. Het staat zo. Zeg maar, ik ben heeft mij gezonden. Zijn naam voor alle generaties. Een bijzondere naam die aanduidt wat hij is in zichzelf. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dit verklaart zijn naam Jehovah. Ik ben die ik ben. Het betekent dat hij uit zichzelf bestaat en van niemand afhankelijk is. De grootste en de beste mens ter wereld moet zeggen, door de genade Gods ben ik wat ik ben. Maar onze God zegt het volstrekt en onbepaald. Onbegrijpelijk. Een God die niet geboren of geschapen is, zonder begin, zonder einde. Hij was er, hij is er, hij zal er zijn. De Almachtige, de Alwetende, de Allerhoogste, de Alomtegenwoordige, de Alziende, sterke God. Dat is mijn Vader. Als iemand vraagt, wat betekent God voor jou? Dan kan ik naar eer en geweten met een blij en een dankbaar hart zeggen, Hij is mijn Vader. Wat mooi, hè? Dat is toch mooi? Een volmaakte vader. Een onvolmaakte man. Met een volmaakte vader. Die door de Heer Jezus Christus, door het offer van de Heer Jezus Christus, die onvolmaakte man, rein en heilig en onberispelijk ziet. Omdat je in zijn ogen volmaakt geworden bent door het offer van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daarom kunnen we niet om de Heer Jezus Christus heen. En wat mooi, hè, als je het Johannes Evangelie leest, dan zien we ook precies dat de Heer Jezus God is. Hè. Er hebben tegenwoordig ook zoveel mensen hun twijfel bij, want dat kan niet. Hè. Maar Hij is God. 7 of 8 keer zegt hij het in het Johannes-evangelie. Ik ben. De Joodse mensen daar en alle mensen die er waren, die maar enige kennis hadden van het Oude Testament, om het zo maar te zeggen, die wisten precies wie hij was. Ze wilden het niet weten. En ze wilden het niet accepteren, net als nu. Er is niets veranderd. Er is niets nieuws onder de zon. Het blijft alles bij het oude. Voor heel veel. Maar de Heer Jezus zei, ik ben. Ik ben de deur. Ik ben de herder. Ik ben God. Mooi, hè? Door heel de Bijbel heen wil God laten zien wie hij is. Maar de vraag is of je de moeite wil nemen om te ontdekken wie God is. En je hebt er wel een heel werk aan, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Want het woord Yahweh komt 6800 keer voor in onze Bijbel. Om en nabij, hè? Ik heb het niet nageteld, maar het zijn er ontzettend veel. En elke keer staat er iets bij je. Ik ben God, wandel voor mijn aangezicht, zei hij tegen Abraham. En ook zo mooi als het gaat over Hagar. Zo'n voorbeeld, Hagar die huilde, want haar zoon die was stervende omdat hij geen water meer had. En Hagar riep tot God. En dan op een gegeven moment, dan spreekt God tot haar. En toen gingen haar ogen open dat ze boven op de waterput zat. Dat ze niet gemerkt hadden. Dat ze niet gemerkt had. Door haar verdriet, door haar zorg, door wat er ook was. Ze had het niet eens opgemerkt dat het water zo dichtbij was. En dan worden haar ogen geopend. En dan zegt ze dat mooie wat we gelezen hebben als tekst. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. En ik hoop wat er ook in u, in jouw leven is. Hè, hoe moeilijk het ook is, hè, hoe pijnlijk, hoe verdrietig, hoe onbegrijpelijk. Ook zoals we van die broeder en zuster hoorden, dat het weer wat beter ging, maar dat het dan toch weer slechter gaat, hè, met die zuster. Onbegrijpelijk, soms... Ja, dan heb je er geen woorden voor. Dan staat alles te trillen op zo'n grondvest. Maar dan hoop ik zo dat we, wat er ook gebeurt, zullen onthouden. U bent de God die naar mij omziet. Want door heel de Bijbel heen komen we die God tegen. Die God van liefde die naar zijn kinderen omziet. Een God van liefde die met zijn kinderen begaan is. Of dacht je dat God er behagen in heeft dat je pijn hebt, of dat je verdriet hebt, of dat je eenzaam bent? Hè? Een tijdje geleden zei een broeder tegen me, van ja, dat ik ziek ben is waarschijnlijk mijn eigen schuld, want ik neem het zeker niet zo nauw met God, dat zal hij wel van me vinden. Ja, het kan soms zijn, hè? God gebruikt soms dingen om je te tuchtigen, dat kun je niet zomaar naast je neerleggen. Maar de Heere God is niet zo dat hij je bepaalde dingen laat meemaken in je leven om je te plagen. Wel om je te vormen. Dat het ergste in je leven, als je er een paar jaar later op terugkijkt, dat je kunt zeggen, ik had het nooit willen missen. Ik hoop het nooit meer te krijgen, maar ik had het nooit willen missen. Waarom? Omdat God erin was. En omdat de tekst in de Bijbel, dat hij alles laat medewerken ten goede voor hem, voor hen. Ja, daar stoppen de meesten, maar er staat nog wat achter, hè. Die hem lief hebben. Alles laat hij medewerken ten goede. Ook je pijn, ook je verdriet, ook je eenzaamheid, teleurstelling, wat het ook is, hè. Soms een hele waslijst wat mensen kunnen hebben. En we hebben wat. Ik denk dat het ook een beetje met mijn leeftijd te maken heeft, maar er komen weinig mensen tegen die niets hebben. Zelfs jonge mensen. En is het niet meer dan vroeger? Ik heb geen idee, maar er zijn maar weinig mensen die tegen mij zeggen, nee joh, ik heb alles en ik bekeer niets, ik voel niets. Nee. kom bij een zuster van 89 en die is kerngezond. Die is nog heel goed bij de tijd. Alleen, jammer hè, ik heb zo'n zere knie. Nou, de meesten van 89 willen er wel, hè, van 65 en jonger, die willen er wel voor tekenen dat het alleen maar een zere knie zou zijn. Hè? Wat ben je dan bevoorrecht, zou ik haast zeggen. Maar iedereen heeft zo wel wat. Hè? Maar ik hoop dat we dan gemeenschappelijk dat hebben, dat we ermee naar onze God gaan, naar onze Vader gaan. En dat we kunnen zeggen, u bent de God die naar me omziet. Of zoals Thomas zei, mijn Here. En mijn God. Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken. Dat we zo op een bladzijde in uw woord iets van u mogen ontdekken. En heel uw woord staat vol van wie u bent. En we kunnen dat bij benadrukking niet uit ja, lezen en begrijpen. Heren, dat is zo onvoorstelbaar, zo groot wie u bent, wie u zijn wil voor ons, en het is echt, we worden er stil van. En dan maar zomaar op één bladzijde, laat u iets zien. Dat u een machtig God bent die een braamstruik of een doornstruik laat branden zonder dat hij verteert. Die laat merken dat hij naar mensen omziet en dat hij met mensen bewogen is. Dat hij ook aan de oplossing bezig is. En dat hij mensen wil gebruiken om die oplossing ook te vervullen. En dat hij, u Heere God, ook uw naam eraan verbindt. De naam voor eeuwig, van generatie op generatie, ik ben. En wat is het bijzonder dat ook wij, omdat we wederom geboren zijn, omdat we gereinigd en geheiligd zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus, mogen weten dat we door de Ik Ben gezonden zijn in deze wereld. Dat als er ook maar iemand zou vragen, wie heeft je gestuurd, dat we mogen zeggen, Ik Ben heeft me gestuurd. Wat bijzonder dat we als kleine, nietige mensen bij zo'n grote God mogen komen. En wat bijzonder dat u mijn God, mijn Vader wil zijn en onze God en onze Vader willen zijn. We hebben het gezongen, ik geloof in God de Vader, de schepper van het gans heelal. Ja, en als we daaraan gaan denken, ongekend hoe groot het heelal is, dank u wel dat we dan ook alleen maar kunnen geloven door uw geest die in ons en in onze geest getuigt dat we kinderen van u zijn en dat we door het bloed van de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd zijn en dat we daarom u als Vader mogen hebben en u als Vader mogen kennen. Vader in de hemel, u kent ons zo hoofd voor hoofd zoals we hier zijn. U weet wat er ook op dit moment in ons hart omgaat, in onze gedachten omgaat. U weet, misschien voelen we ons zo eenzaam met alle mensen om ons heen. Misschien hebben we zoveel verdriet omdat we er niet bij horen. Misschien zijn we zo teleurgesteld omdat we niet begrepen worden. Of dat we liever gezond zouden zijn zoals die ander, maar niet mee kunnen komen omdat we misschien een handicap of misschien op een andere manier niet in orde zijn. En u weet al die dingen. U kent onze nood. U kende dat al toen we er nog niet eens waren. We kunnen dat niet begrijpen. Maar u vraagt ook geen begrip. U vraagt geloof. En wat is het dan bijzonder? Dat ik door het geloof ook mag weten dat ik voor uw heilig aangezicht sta op dit moment. En dat ik op heilige grond sta. Maar wat een geweldig voorrecht dat ik uw heiligdom mag binnenkomen. Dat ik het voorhangsel voorbij mag gaan. En dat ik voor uw troon mag komen om me daar neer te buigen. Om u de lof en de eer en de dank te brengen met mijn broeders en zusters. U te eren, u te aanbidden. O Heere God, en we bidden dan, laat uw geest zo in ons werken, dat heel ons leven tot eer en verheerlijking van u mag zijn. En dat ons leven een loflied mag zijn, zoals we dat ook wel eens zingen. Maar waar over het algemeen zo weinig van terecht komt. Maar Heere God, dank u wel dat we mogen weten met de woorden van Hagar. U bent de God die naar mij omziet. Dank u wel dat we zo samen een gedeelte uit uw woord mochten overdenken. En wilt u alles wat van mezelf was wegnemen en dat wat u deze morgen tot ons aller hart wilde spreken, wilt u dat wasdom schenken, zodat we u beter gaan leren kennen. En we danken u dat we daar ook de Heer Jezus voor nodig hebben. Want hij is naar deze wereld gekomen en heeft ons een voorbeeld nagelaten. En dat voorbeeld is ook dat hij elke dag de eenzaamheid opzocht en met u in contact was om de zaken te bespreken die hem bezig hielden. En zo dat voorbeeld hebben wij ook, dat we elke dag goed druk ook, of wat er ook is, een moment zoeken, dat we uw aangezicht zoeken, dat we verbonden met u zijn door de Heilige Geest en alles bekend mogen maken wat u al bekend is. Wat is het heerlijk te mogen weten dat we tegen u niet behoeven te liegen, maar dat we gewoon heel eerlijk mogen zijn. Als we het niet fijn vinden, vinden we het niet fijn, want u weet het al. En als we het niet mooi vinden, vinden we het niet mooi, want u weet het al. En wat is het dan geweldig dat u die dingen van ons weet en dat we er eerlijk over kunnen zijn, ook als het over andere dingen gaat, zodat we ons hart kunnen luchten. Dat we het leeg kunnen maken en vullen met de zegeningen die u ons schenkt. Heere, zegen zo deze gemeente en stel haar tot zegen. Wil u de leidinggevende ook wijsheid en inzicht geven, zodat ze de gemeente ook mogen dienen en daarin ook u dienen. Heer, we willen ook nog in het bijzonder bidden voor alle broeders en zusters van deze gemeente of die bij deze gemeente verbonden zijn, die ziek zijn, die pijn hebben, moeite hebben, die in verzorgingstehuizen of in ziekenhuizen zijn, of misschien op vakantie of misschien wel moeten werken. Heer, wilt u ze zegenen op de plaats waar ze zijn en als ze op een later tijdstip terug zullen luisteren, wilt u ze dan ook zegenen met de zegen waarmee u ons gezegend hebt. We danken u, we loven u, we prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Amen.